Als kind droomde ik vaak over vliegen. Het merendeel van die keren stond ik 's nachts buiten in de tuin, keek naar de sterren boven mij en vanuit het niets zweefde ik dan omhoog. De eerste paar centimeters gingen vanzelf, maar al snel had ik in de gaten dat hoe hoger ik kwam, hoe meer het opstijgen van mij afhing, van wat ik deed. Als ik te opgewonden werd, te zeer door de ervaring werd meegesleept, dook ik weer naar beneden, heel hard. Maar als ik me rustig hield, me nergens door liet afleiden, ging ik steeds hoger, steeds sneller in de richting van de sterrenhemel. Misschien waren deze dromen deels de reden dat ik toen ik wat ouder was dol werd op vliegtuigen en raketten. Ik raakte dol op alles wat me misschien daar in die wereld boven die van ons kon brengen. Als onze familie het vliegtuig nam, zat ik vanaf de start tot en met de landing met mijn neus platgedrukt tegen het raampje. In de zomer van 1968, ik was toen 14, besteedde ik al het geld dat ik had verdiend met grasmaaien aan een paar zweefvlieglessen. Deze werden gegeven door een vent die Gus Street heette. Het was op een klein vliegveld met een landingsbaan op een grasveld ten westen van Winston-Salem in North Carolina, de stad waar ik opgroeide. Ik kan me nog steeds het gevoel herinneren van mijn bonzende hart toen ik aan de grote kersrode knop trok die het touw waarmee ik vast zat aan het trekvliegtuig losmaakte en mijn zweefvliegtuig richting het veld deed hellen. Het was de eerste keer dat ik mij echt helemaal alleen en vrij voelde. De meeste van mijn vrienden kregen dat gevoel als ze in een auto zaten, maar dat ik van mijn geld op 300 meter hoogte in een zweefvliegtuig zat, versloeg die sensatie tientallen keren. Toen ik in de jaren 70 van de vorige eeuw op de universiteit zat, werd ik lid van het parachutespringteam, ook wel skydiving team genoemd, van de Universiteit van North Carolina. Het voelde als een geheim genootschap, een groep mensen die kennis had van iets speciaals en magisch. Tijdens mijn eerste sprong was ik doodsbang en de tweede was nog erger. Maar toen ik bij mijn 12e sprong uit de deuropening van het vliegtuig stapte en meer dan 300 meter moest vallen voordat ik mijn parachute mocht openen, mijn eerste 10 seconden vrije val, wist ik dat ik op mijn plek zat. Tijdens mijn studie maakte ik 365 sprongen en ik kon meer dan 3,5 uur vrije val noteren in mijn logboek, voornamelijk informaties tot 25 parachutespringers. Hoewel ik in 1976 met springen ben gestopt, bleef ik genieten van de levendige dromen over parachutespringen die ik had en die altijd prettig waren. De beste sprongen waren vaak laat in de middag als de zon achter de horizon zakte. Het is moeilijk om het gevoel dat ik kreeg van die sprongen te beschrijven. Een gevoel van dichterbij iets komen wat ik nooit echt kon benoemen, maar waarvan ik wist dat ik er meer van wilde. Het was niet precies de eenzaamheid, omdat de manier waarop we sprongen eigenlijk helemaal niet zo eenzaam was. We sprongen met 5, 6 en soms zelfs met 10 of 12 mensen tegelijk en bouwden zo vrije valformaties op. Hoe groter en uitdagender, hoe beter. Op een prachtige herfstzaterdag in 1975 kwamen de UNC-springers en ik samen met een paar van onze vrienden in een paracentrum in het oosten van North Carolina om wat formaties te springen. Tijdens onze voorlaatste sprong van die dag uit een D-18 Beechcraft op 3200 meter hoogte maakten we een sneeuwvlok die bestond uit 10 man. We slaagden erin om een complete formatie te vormen voordat we de 2100 meter grens waren gepasseerd. Daardoor konden we 18 volle seconden genieten van het vliegen in formatie door een helder stuk tussen 2 torenhoge stapelwolken voordat we op 1000 meter hoogte de formatie verbraken en uit elkaar vielen om onze parachute te openen.